Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetten van deze dienst uit Psalm 17. En daarvan het derde vers, Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heil licht voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. We noemden u Psalm 17, het derde vers. Lezing deze morgen is uit Romeinen 7, versen 13 tot en met 26. Romeinen 7, te beginnen bij het 13e vers tot en met vers 26. We stellen ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij. Tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zei.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 7, vanaf het 13e vers. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar voor de zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen met elkaar uit Psalm 19, En daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 19, vers 4. Des Heeren wet nochtans, vol verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. We noemden u Psalm 19, vers 4 en vers 5, en ondertussen zal worden gecollecteerd. gemeente, zondag 44 is aan de orde. Vraag en antwoord 113 tot en met 115. Vraag 113, wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij ten alle tijden van harte, van ganse harte alle zonde vijand zijn, een lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag 114, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch al zo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heilige Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Gemeente, het gaat in deze zondag over het besluit van de wet. We staan stil bij drie gedachten. Ten eerste de diepte van de wetsovertreding. Ten tweede de onvolkomenheid van de wetsvervulling. En de derde de noodzaak van de wetsprediking. Ten eerste de diepte van de wetsovertreding. Wij zondigen in gedachten, woorden en werken. Als iemand de zondag ontheiligt, zijn naaste doodslaat of steelt, dan zijn dat zonden in onze werken. Als iemand vloekt of lastert, dan zijn dat zonden in onze woorden. Maar we zondigen ook in onze gedachten. God ziet onze gedachten. De minste gedachte ontgaat hem niet. We zouden niet graag willen dat anderen onze gedachten konden lezen. Want wat gaat er van binnen al niet om? God pelt echter al onze gedachten. De wet van God oordeelt ook onze gedachten. Zelfs de minste, de kleinste gedachte. Dat brengt ons bij het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Het gaat dus over de wereld van onze begeerten en verlangens. Wanneer het tiende gebod zegt, gij zult niet begeren, dan wordt daarin toch wel heel duidelijk dat de wet zo diep gaat, dat deze zelfs over onze gedachten gaat. Niet alleen over onze werken, niet alleen over onze woorden, maar ook over onze gedachten, onze begeerten, onze verlangens. Daarom heb ik het eerste punt genoemd, de diepte van de wetsovertreding. Voelt u hoe diep de wet gaat? Als de wet alleen maar zou gaan over onze werken, over onze woorden, dan zouden er nog rijke jongelingen kunnen zijn die konden zeggen, al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar nu de wet zelfs gaat over onze gedachten en onze begeerten, staan we allemaal schuldig. Ook de meest nette en deugdzame mens. Want de wereld van onze gedachten en begeerten ligt open voor God. Ook daarover gaat zijn wet. Er zijn ook begeerten die niet zondig zijn. Iemand die honger heeft, verlangt naar eten. Dat is niet verkeerd. Israël in de woestijn verlangde naar het beloofde land. In de Bijbel wordt dat zelfs het gewenste land genoemd. Dat wil zeggen het begeerde land. Israël begeerde het land dat God beloofd had. Dat was ook niet verkeerd. Er zijn begeerten die ons niet schuldig stellen, die heel menselijk zijn. Als u ziek bent, verlangt u ernaar om beter te worden. Als u pijn hebt, verlangt u ernaar om van de pijn verlost te worden. Het tiende gebod heeft echter te maken met zondige begeerten. Daarover gaat ook Gods heilige wet. Het tiende gebod zegt, mens, u mag uw begeerige blik niet slaan op het bezit, op het goed of op de vrouw van uw naaste. Wees toch tevreden met wat God u gegeven heeft. Is dat het enige? We voelen toch wel hoe diep het gaat als het gaat over onze gedachten. Het betreft niet alleen de buitenkant van ons leven, ook dat, want daar gaat de wet natuurlijk ook over. We moeten niet zeggen dat is alleen de buitenkant. Nee, die buitenkant valt ook onder Gods wet. Maar niet alleen, het betreft ook ons hart. Dat noemen wij de geestelijkheid van de wet. Paulus zegt, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Onder de geestelijkheid van de wet verstaan we dat de wet over ons hart gaat, over onze gedachten. De wet vraagt al de liefde van ons hart. Dat wordt heel bijzonder onderstreept in het tiende gebod. Denk niet dat het tiende gebod er maar wat bij hangt. Nee, dit gebod is van het allergrootste belang, omdat we daarin zien hoe diep de wet van God gaat en de diepte van de wetsovertreding. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Voelt u hoe diep het gaat? De minste lust tegen enig gebod nimmer meer in ons hart te komen. Als u nu maar de minste lust hebt in uw hart tegen enig gebod van Gods wet, dan stelt u dat schuldig aan het tiende gebod. En wie aan één gebod schuldig is, staat schuldig aan heel de wet. Leg de wereld van uw gedachten er maar eens naast. Dat is een wereld op zichzelf. Die gedachten staan nooit stil. Ook 's nachts niet. Wat kan er niet woelen en gisten van binnen in uw dromen? Wat is onze gedachtenwereld doortrokken met zonden? Wat kunnen er zondige lusten, begeerten en verlangens opkomen? De Heere Jezus zegt, uit het hart des mensen komen voort boze begeerten. Wat maakt ons zo schuldig aan het tiende gebod? Dat is in het paradijs al begonnen. Eva begeerde de verboden vrucht. Toen was het al mis. O, hoe diep zijn wij gevallen. Het is nooit te peilen. Het tiende gebod spreekt over niet de minste lust of enige gedachte tegen één gebod van God. Begeren tegen Gods geboden is begeren naar de zonde. De Heere zegt in zijn wet geen afgoden. Maar onze begeerte gaat uit naar de afgod van ons eigen ik, van ons geld en van ons goed, van ons werk en van onze goede positie. De wet zegt niet vloeken, maar ons hart is vol opstand, vol kwade gedachten tegen God. De wet zegt niet doodslaan, maar in ons hart kunnen we onze naaste verwensen, was hij of zij er maar niet meer. De wet zegt niet echt breken. Maar wat een boze, vuile lusten kunnen in het hart naar boven komen. Jezus heeft gezegd, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. De wet zegt, niet stelen. Maar wat kan het hart verlangen? Begeren naar het bezit van onze naaste. Wat kunnen we afgunstig zijn op het bezit van onze naaste? Bedenk het toch, al die begeerten, al die gedachten tegen Gods geboden stellen ons schuldig aan het tiende gebod van zijn wet. De minste lust of gedachte tegen enig gebod van God, leg er uw hart eens naast. Leg daar de wereld van u, van jouw gedachten, verlangens en lusten eens naast. Al bent u een trouw kerkganger, u en ik, wij staan allen diep schuldig aan het tiende gebod. En daarom ook aan heel de wet van God. Die schuld wordt nog groter als we letten op het tweede gedeelte van het antwoord. Daar lezen we, maar dat wij te alle tijden van ganse harte alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dat is een heilig begeren. Het onheilig begeren wordt hier veroordeeld. Het heilig begeren wordt hier geëist. Dat is een begeren tegen de zonde en naar de gerechtigheid. Het tiende gebod verbiedt alle onheilig begeren en gebiedt het heilig begeren. Dat is het begeren om de zonde in uw leven uit te roeien met wortel en tak. Het begeren om heilig voor God te leven. Het begeren naar de volmaaktheid. Het begeren naar de gemeenschap met God, naar zijn nabijheid en naar het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Dat is een heilig begeren. In dat begeren zegt de dichter van Psalm 27, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. In Psalm 84 horen we: mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Dat heilig begeren eist het tiende gebod. Niet zomaar af en toe, maar te alle tijden. Dus onophoudelijk. Er dient een voortdurend begeren tegen de zonde en naar de gerechtigheid te zijn. Leg de wereld van uw gedachten ook daar eens naast. Is er dat voortdurend begeren tegen de zonde en naar de gerechtigheid? O, dan wordt onze schuld tegen dit gebod en daarom tegen heel de wet al groter. Dat geldt ook kinderen van God. In het geestelijk leven zijn er zeker door Gods genade ogenblikken dat die goede begeren er is. Maar er zijn ook tijden van ingezonkenheid. Tijden waarin het begeren naar de zonde weer zo naar boven komt. En waarin er zoveel opstand is tegen de weg die de Heere met ons gaat. O, wat stelt het tiende gebod ons dan diep schuldig aan de wet van God. Te alle tijden, van ganse harte, alle zonde vijand zijn en lust te hebben naar alle gerechtigheid. Wat zou dat zijn? Waar is die gerechtigheid te vinden? Alleen bij Christus. Dus een begeren naar gerechtigheid is ten diepste niet anders dan een begeren naar Christus. Hij heeft ook het tiende gebod vervuld. Hij heeft nooit één zondige, onheilige begeerte gekend. Hij heeft altijd volmaakt, onophoudelijk begeerd tegen de zonde en naar de gerechtigheid. Hij heeft altijd begeerd de wil van zijn Vader te doen. Het is mijn spijze dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. Alleen bij hem is de verzoening voor de zonde tegen het tiende gebod. Alleen bij hem is lust tot alle gerechtigheid. Dat is begeren, verlangen, dorsten naar Christus en naar zijn gerechtigheid om daarmee bekleed te worden. Om gewassen te worden in zijn bloed. Waarin ligt de diepste vervulling van het tiende gebod? In het begeren naar Christus. In het verlangen dat ons van ganse harte doet zeggen: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. In hem is vergeving. In hem ontvangen schuldige zondaren de drie-enige God tot hun deel. Dus het besluit van de wet bepaalt ons bij de diepte van de wetsovertreding. Maar er is meer in deze zondag. We worden ook bepaald bij de onvolkomenheid van de wetsvervulling. Dat zien we in onze tweede gedachte. In vraag 114 wordt gevraagd: maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden. Hier wordt dus gevraagd naar de bekeerden. Dat onbekeerden de wet niet kunnen houden is duidelijk. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Onbekeerden kennen het geloof niet, daarom blijft er alleen maar zonde over. Maar hier wordt gevraagd naar de bekeerden. Degenen die tot God bekeerd zijn, dat zijn Gods kinderen. Ze zijn in de wedergeboorte van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt. Ze kennen het zaligmakend geloof. Ze zijn gekocht met het bloed van Christus. Kunnen zij dan de wet van God niet volkomen houden? Het antwoord luidt, nee, zij. Maar ook de allerheiligsten. Zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Dat klinkt kort, maar krachtig. Is het Bijbels? Het antwoord is niet moeilijk. We hebben het gehoord uit Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Wat zegt Johannes? Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, dan zijn wij niet uit de waarheid. Dan bedriegen wij onszelf. Wat zegt de prediker? Er is geen mens op aarde die niet zondigt. Gods kinderen zijn en blijven in zichzelf enkel zondaar. De bruid uit het Hooglied is een beeld van de geoefende kerk van Christus. Ze zegt, ik ben zwart, toch liefelijk. Ze mag weten, ik ben liefelijk in mijn bruidegom Christus. Maar zolang ik op aarde ben, blijf ik zwart in mijzelf. Zwart van de zonde. Dat onverbeterlijke zondaarsbestaan blijf ik meedragen. Pas bij de laatste snik word ik verlost van dat eigen ik. Dan pas komt de zonde voorgoed. Kom ik de zonde voorgoed en voor altijd te boven. Dan hoef ik nooit meer te zeggen dat ik zwart ben. Maar dan zal ik eeuwig liefelijk zijn in mijn bruidegom Christus. Zo spreekt de bruid van Christus. Dat is heel wat anders dan het zogenaamde overwinningsleven, waarover in bepaalde kringen gesproken wordt. Daarmee bedoelt men dan dat een mens heel ver komen kan in de strijd tegen de zonde. Ja, zelfs de zonde kan overwinnen. Als Paulus over zichzelf spreekt als een ellendig mens, dan is dat andere taal. Ook na ontvangen genade blijven wij in onszelf zondaren. We struikelen en vallen dagelijks in vele dingen. Dat geeft droefheid in het hart. Want we worden geen antinomianen die zeggen dat ze met de wet niets meer te maken hebben. Paulus zegt, als het over de antinomianen gaat, zouden we zondigen opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Waar Gods werk in het hart is, daar zouden we zo graag heilig willen leven. In het begin van de bekeringsweg denken we dat het wel zou lukken, dat we allerlei zonden eronder kunnen brengen. Maar bij het licht van de Heilige Geest gaan we leren dat we uiteindelijk met al onze inspanningen slechts schuld met schuld kunnen vermeerderen. We komen de zonden hier nooit te boven. De catechismus zegt het eerlijk, ook de Allerheiligsten heeft nog maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. De Allerheiligsten, dat zijn degenen die het meest van de Here geleerd hebben. De geoefende in de genade, de eikenbomen der gerechtigheid. Wat dacht u van Noach? Zijn naam staat in de rij van de geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Maar hij lag naakt en dronken in zijn tent. En Jacob, de aartsvader, die kunnen we toch ook wel rekenen onder de Allerheiligsten. Wat deed hij? Hij heeft zijn oude vader bedrogen. En als een bedrieger moest hij vluchten naar Padan Aram. En Mozes, de middelaar van het Oude Testament, was toch ook wel een van die allerheiligsten. Maar hij sloeg in ongehoorzaamheid op de steenrots, in plaats van haar tegen te spreken. Daarom mocht hij Kanaan niet binnengaan. David was de man naar Gods hart, maar hij zag een vrouw aan om haar te begeren. Hij bedreef niet alleen overspel in zijn hart met haar, maar ook in werkelijkheid. En Petrus had gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar hij verloochende de zaligmaker met vloeken en zweren. Ziet u dat het voluit bijbels is, dat de allerheiligsten nog maar een klein beginsel hebben, zolang ze in dit leven zijn? Als het goed is, wordt dat ons tot droefheid. Dat het maar niet anders wordt in ons leven. Dat we door onze zonden steeds bezig zijn die goede tieren God te beledigen en in het aangezicht te slaan. Die God die al onze liefde waardig is en het nooit verkeerd gedaan heeft. Wij doen hem moeite na met onze zonden en maken hem arbeid met onze ongerechtigheden. O, dat wordt zo tot droefheid. En als het goed is, wordt die droefheid steeds dieper. Ik weet wel, er zijn ook zoveel tijden dat een kind van God moet zeggen, was die droefheid maar dieper. Ik zie zoveel zondenlust en zondenliefde naar boven komen. In mijn dwaasheid geef ik hem er soms aan over, dan verbergt de Heere zijn vriendelijk aangezicht voor mij. Maar toch, in het geheel van de gang van het geestelijk leven, wordt die droefheid dieper. Weet u wanneer vooral? Als ik ga beleven en zie wat mijn zonden Jezus hebben gekost. Mijn zonden deden hem die smarten aan. Hoe meer kennis van Christus in het geestelijk leven, hoe dieper de droefheid over de zonde wordt. Al mag ik weten dat al mijn zonden vergeven zijn in de gerechtigheid van Christus. Al mag ik weten dat Hij mijn zaligmaker is, die mij gekocht heeft met zijn bloed. Dan moet ik in de heiligmaking, in de levenswandel, toch nog hinkend over de aarde. Evenals Jacob die hinkend en Peniel kwam. Altijd maar weer struikelen Gods kinderen in vele dingen. Paulus zegt, ik zie een wet in mijn leden, die strijdt met de wet van mijn gemoed, en die mij gevangen houdt onder de wet der zonde. De macht van de zonde van binnen is zo verschrikkelijk groot, toch zijn er wel eens ogenblikken in het geestelijk leven, dat we het lichaam der zonde zo dodelijk moe worden, dat we hunkeren naar de verlossing van de zonde, en dat we zeggen, Heere, wanneer komt die dag dat ik nooit meer hoef te zondigen, dat ik eeuwig bij u mag wezen? Waarom hebben Gods kinderen zo'n droefheid over de zonde? Wel, omdat het nieuwe leven verlangt om God te verheerlijken, omdat God het zo waard is. Het nieuwe leven zegt, hoe lief heb ik uw wet. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Het is de keus van het nieuwe leven om voor de Heere te leven, die het zo eeuwig waard is. Toch is er altijd weer die macht en die trekking van de zonde, van het Adams bestaan. Daarom, het leven van een kind van God is het leven van de twee mens. Er zijn twee beginselen in dat ene hart die strijden tegen elkaar. Het beginsel van de oude mens trekt naar de zonde. En het beginsel van de nieuwe mens verlangt maar één ding. En dat is heilig voor te leven voor de Heere. De oude mens en de nieuwe mens botsen op elkaar. Die strijd duurt tot onze laatste snik. Paulus zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is die innerlijke verscheurdheid. Weet u wat de beste momenten zijn in het geestelijk leven? Dat zijn de momenten dat het oude bestaan eronder ligt en dat Gods genade in het hart heerschappij heeft. Dat zijn de ogenblikken dat ik geen last heb van mezelf. Maar het zijn vaak maar ogenblikken. Als het gaat over de begeerte Van het nieuwe leven zegt het tweede deel van antwoord 114 toch al zo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Dat is de begeerte, de keus van het nieuwe leven om te mogen leven naar al Gods geboden. Ook dat gebod waar die ellendige boezemzonde van uw leven altijd weer mee in conflict komt. Het nieuwe leven jaagt naar de volmaaktheid. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Waarom? Om er wat mee te worden? Dat mensen kunnen zeggen, kijk toch eens, wat een voorbeeldige man. Wat een voorbeeldige vrouw. Oh nee. Maar omdat het dan in uw hart leeft dat de Heer het zo eeuwig waardig is. Al zou er geen hel of hemel zijn, dan zou ik nog verlangen de Heer al de eer te brengen die hem toekomt. Dat is dat ernstige, dat hartelijke voornemen om te leven naar alle geboden van Gods wet. Gods kinderen moeten zeggen dat zij er zo vaak zij er vaak zo ver vandaan zijn. Zoals Calvijn het zegt, kan die beestachtige liefde tot deze tegenwoordige boze wereld zo trekken. Maar het is ook waar, hoe meer geloofsoefeningen, hoe meer kennis van Christus, hoe dieper dat voornemen wordt. De bevestigden in de genade, die weten mogen dat het anker vast ligt in de verdiensten van Christus, zeggen niet dat de wet voor hen heeft afgedaan. Zeker, de wet heeft voor hen wel afgedaan in haar vloek en dreiging, maar die vloek is gestild door Christus, die in hun plaats de vloek gedragen heeft. De donder van de Sinaï moest zwijgen door de sprake van Golgotha. Het is volbracht. Het is vast en zeker waar. Wie de Zoon zal vrijgemaakt hebben, die zal waarlijk vrij zijn. Die is voor eeuwig vrij van de verdoemende kracht van de wet. Maar dat kind van God zegt niet, nu heb ik met de eisen van de wet niets meer te maken, verre van dat. Het wordt steeds meer het verlangen om die wet te doen, uit dankbaarheid. Hoe wordt het voornemen des te meer? Om niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te leven. Nee, de catechisme spreekt niet over mensen die met de eisen van de wet niets van doen willen hebben. De catechisme weet wel van een volk dat zegt, hoe lief heb ik uw wet. We gaan ervan zingen, Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Hoe listig ook mijn snode vijand woel. Ik heb wijzer geest en edeler gedachten door uw geboon. Wier kracht ik gestaag gevoel, die ik eeuwig zal met helge eerbied achten. Psalm 119, vers 49. besluit van de wet bepaalt ons dus in zondag 44 in de eerste plaats bij de diepte van de wetsovertreding. We hebben in de tweede gedachte stilgestaan bij de onvolkomenheid van de wetsvervulling. Maar staan we nu in de derde gedachte stil bij de noodzaak van de wetsprediking. Vraag 115 luidt: waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Wie zegt dat de wet niet gepredikt hoeft te worden, komt in strijd met de catechismus. Het is in strijd met de gereformeerde leer en in strijd met het woord van God. De wet moet namelijk zelfs scherp gepredikt worden. De prediking mag niet zwijgen van de strenge eis van de wet, van de vloek en het oordeel van de wet. Wie daarover zwijgt, preekt niet de volle raad Gods. Waarom moet die wet gepredikt worden? Wel, daarin wordt God op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. De wet is een spiegel van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid. Wie de wet predikt, predikt dat God de heilige en rechtvaardige God is. Dat hij die God is die rein, te rein van ogen is. En dat hij het kwade zou kunnen, dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. De wet predikt dat onze God een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat hij de God is van wie zijn woord zegt dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. In het prediken van de wet wordt God verheerlijkt. De wet jaagt de zondaar uit alle schuilplaatsen van zijn eigen gerechtigheid. De strenge wetsprediking scheurt onze eigen gerechtigheid aan flarden. De wet tekent ons in onze verlorenheid, in onze schamelheid en in onze schande. Daarin wordt de zondaar op het diepst vernederd. Die wet moet gepredikt worden. Maar ik zeg tegelijkertijd dat niet alleen de wet gepredikt moet worden, maar wet en evangelie. Wie alleen de wet predikt, predikt enkel voor doemenis. Dat is een prediking die alleen maar tot wanhoop leidt. De wet op zichzelf kan ons nooit meer tot leven brengen, want naar het woord van Paulus is die wet krachteloos geworden door de zonde. Dat wil zeggen dat wij vanwege de zonde die in ons woont, de wet niet meer kunnen houden. We kunnen vanwege de zonde door de werken van de wet niet opklimmen tot het eeuwige leven. Maar nu laat God wet en evangelie verkondigen. De wet doodt, het evangelie maakt levend. De wet verwondt, het evangelie heelt. De wet slaat bloedende wonden. Het evangelie giet er de balsem van Gods genade in. De wet vervloekt en veroordeelt. Het evangelie spreekt van Christus, die de vloek van de wet heeft weggedragen. De wet plaatst mij als een doodschuldige zondaar voor de heilige God. Het evangelie spreekt van Gods vergevende zondaarsliefde in Christus Jezus. Die prediking van wet en evangelie gebruikt de Heilige Geest als middel om schuldige zondaren te leiden tot Jezus. Dan moet gepreekt worden de heiligheid en de volmaaktheid van de wet, de verlorenheid van ons leven. Maar er moet evenzeer gepreekt worden de rijkdom van Gods ontfermende liefde in Christus en de ruimte die er is in zijn bloed. Dan moet evenzeer gepredikt worden in de nodiging van het evangelie dat niemand te slecht is en dat niemand wordt uitgesloten in die nodiging. Ja, dat de grootste zondaar gewassen kan worden in Jezus bloed. Dan zijn de predikers als marktklooplui op de markt van vrije genade die mogen zeggen: komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. O, wat krijgt de prediking dan een waarde en de betekenis voor schuldige zondaren die door de wet zijn afgebroken in zichzelf? Dat komt ook zo uit in vraag en antwoord 115. In dat antwoord volgt de catechismus de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. De Heere laat die wet zo scherpelijk prediken, allereerst met het oog op het stuk der ellende. Hoort u maar, eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Daar hebt u het stuk van de ellende. De wet moet gepredikt worden, omdat zij de kenbron van de ellende is en blijft. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Heb jij wel eens gekeken in de spiegel van de wet? Dan ziet u uzelf in uw zonde, in uw schuld, in uw verlorenheid. Dan ziet u niet alleen de zonde die u hebt bedreven, maar ook uw zondige aard. Vooral ook in het licht van het tiende gebod, zo zagen we. God eist in zijn wet liefde, maar ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. In de spiegel van de wet leren we onszelf kennen. En als de wet keer op keer gepredikt wordt, in alle ernst en scherpte, dan leren we onszelf al meer en meer kennen. Dan worden we al dieper ingeleid in de kennis van onze ellende. Het stuk van de ellende is een leerschool voor heel ons leven. Nooit zullen wij de volle diepte van onze verlorenheid kunnen verstaan. Ons leven lang, zo zegt het antwoord. Daarom moet die wet zo scherp gepredikt worden, want die wet is en blijft de kenbron van de ellende. De catechismus blijft in het antwoord echter niet in het eerste stuk hangen. Er wordt ook over het tweede stuk gesproken, het stuk van de verlossing. Want de wet is niet alleen kenbron van de ellende, maar ook tuchtmeester tot Christus. Luistert u maar, die wet moet ook scherp gepredikt worden, opdat wij des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daar hebt u het stuk van de verlossing. Ziet u wel dat wet en evangelie beide gepreekt moeten worden? De wet maakt ons bekend met onze zonden en schuld, opdat er in ons leven plaats komt voor en behoefte komt aan Christus, van wie het evangelie spreekt. De Heere gebruikt de wet om ons te brengen aan het eind van al mijn eigen werken. Als ik nooit gebracht ben aan het eind van al mijn eigen werken, dan blijf ik het buiten Christus in mijzelf zoeken. Maar pas wanneer ik met alles van mijzelf in de dood gekomen ben, dan krijgt het evangelie waarde. Want dat evangelie spreekt van de vergeving der zonde en van de gerechtigheid van Christus. Nu laat de Heere zijn wet zo scherp prediken, opdat ik des te begeeriger zou zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Hoe meer ik tegenover die wet mijn eigen blindheid zie, hoe meer ik Christus nodig krijg als profeet om mij, blinde zondaar, te onderwijzen. Hoe meer ik tegenover die wet mijn eigen schuld en verlorenheid zie. Hoe meer ik Christus nodig krijg als de grote priester, bij wie een volkomen verzoening te vinden is. En hoe meer ik tegenover de wet zie hoe krachteloos ik ben om die wet te vervullen. Hoe meer ik Christus nodig krijg als de grote koning, die mijn eigen ik overwinnen kan. Zo leer ik meer en meer het leven zoeken buiten mijzelf in Christus, van wie het evangelie spreekt. Daarom moet de wet zo scherp gepredikt worden. De wet is en blijft een tuchtmeester tot Christus. Dat is een doorgaande zaak in het geestelijk leven. Zelfs de meest geoefende in de genade komt daar niet bovenuit. Want bedenk dat al deze dingen worden gezegd in het stuk der dankbaarheid waarin deze zondag staat. Het antwoord spreekt ook van het derde stuk, het stuk der dankbaarheid. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heilige Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernield worden. Dat is het stuk van de dankbaarheid, Hoe meer u ziet tegenover de wet wie u bent en blijft, zonder in uzelf, hoe meer ook het verlangen wordt om God te geven wat hem toekomt. Hoe meer we mogen zien van het werk van de wetsvervuller waar het evangelie van spreekt, hoe meer het verlangen wordt om naar Gods wet te leven. Daar is het gebed voor nodig. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Het gebod leidt tot het gebed. Vandaar dat in de volgende zondagen het Onze Vader wordt behandeld. Als ik zie dat ik die wet maar niet houden kan, dan blijft er maar één ding over. Dat is op de knieën. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Bidden, zegt het antwoord, om de genade van de Heilige Geest. Die geest neemt het uit Christus. Die geest past het toe aan het hart. Die geest verenigt met Christus door het geloof. Hij doet uit Christus leven en vernieuwt al meer het leven naar het beeld van Christus. Daar hebben we dus de geest van Christus voor nodig. Maar door die geest gaan we ook verlangen naar de volkomenheid. Om verlost te worden van de zonde. En om de volkomen gemeenschap en de eeuwige vreugde met de volzalige God te genieten. Wanneer zal dat zijn? Na dit leven. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Hier blijft de strijd. Het meest tegen onszelf, tegen dat eigen zondaarsbestaan. Hier blijft dat dagelijks struikelen in vele dingen. Hier blijft de klacht. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar straks, na dit leven, is de bruid van Christus alles te boven. Dan is zij voor altijd en voor eeuwig de zonde te boven. Dan mag zij God eeuwig geven wat hem toekomt. Wat zal dat zijn, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord? Dat heeft God bereid voor allen die hem liefhebben. Die volkomenheid na dit leven, dat betekent dat sterven verlossing is. Verlossing van jezelf. Dan gaat de poort open naar het eeuwig zalig leven. Dan is sterven winst. Bent u er wel eens jaloers op? Jongeren, verlangen jullie daar wel eens naar? Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst een eeuwig goed. Zijn dienst is een liefdedienst. Hier al, echt waar. Dan wil je niet ruilen met 1000 werelden. Straks volgt na dit leven de volkomenheid. Wat zal dat zijn? Het is niet in woorden uit te drukken. Het zal alle verwachtingen eindeloos ver overtreffen. Het kan nog. Het is nog genadetijd. Je hoeft niet verloren te gaan. De nodiging van het evangelie komt nog tot de grootste zondaar. Ga daarom vandaag op de knieën met het gebed. Geef, Heere, dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkoren toe wilt voegen. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, dat dat ons gebed mag zijn. Geef. Verdienen doen we het niet. Heere, de wereld gaat voorbij in alle begeerlijkheid. Maar die de wil des Vaders doet, die blijft tot in het eeuwige leven. De Heere, die wereld, die houdt ons zo vast, die oude mens. En die roept ons iedere keer maar toe, geef, geef. Die bloedzuiger, die zuigt ons leeg. Die zuigt ons leven leeg, maar Heere, u toch geven dat we op onze knieën zullen gaan. Maak ons uw beeld gelijk. Heere, dat dat onze bede mag zijn als we straks naar huis gaan. Vervul onze harten met uw geest. Dan zal deze weeszondag eindigen in een eeuwig halleluja. Lof zij het lam dat op aarde kwam om onze zonden weg te nemen. Om zijn bruidskerk tot zich te nemen. Heere, dat we dan bij mogen zijn. Om u straks eeuwig het halleluja toe te roepen. Heb dank, Heere, voor deze ochtend. Wilt u ons veilig geleiden over de gevaarvolle wegen. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. Sterk uw knecht als hij vanmiddag tot ons komt. Wilt u hem veilig bij ons brengen? Geef, Heere, dat ook dan de loftrompet van uw woord mag klinken. Wilt u ons een goede en gezegende zondag schenken? Heere, doe niet met ons naar onze zonde. Hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.